In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 67e psalm, psalm 67. En daarvan het eerste vers. Dal goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig, ons lichten en hij zei ons goed. Vers 1 van 67. We willen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof. En we doen dat deze middag, deze biddagmiddag, met de woorden uit zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. En daarna willen we gaan zingen uit de 130e psalm, het 4e vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Wat er verder volgt in vers 4 van 130.
En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, O God, wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Vervolgens zondag 50. Dan luidt de vraag, welke is de 4e bede? Het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen.
wil in de prediking luisteren naar het gedeelte over de fariseer en de tollenaar, de versen 10 tot en met 14. Ik lees je nog een keer voor, vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 51ste psalm. En daarvan het eerste en het zesde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 1 en 6 van de 51ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm en daarvan het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wat er verder volgt in vers 3 van 32, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, het is vandaag opnieuw weer biddag voor visserij, gewas en arbeid. En dat is een dag waarop we al onze zorgen, moeiten, noden en vragen voor het aangezicht van de Heere mogen neerleggen. We worden daartoe ook aangespoord en aangemoedigd vanuit Gods woord. Denk maar aan die verschillende schriftwoorden. Die psalm van Asaf, waarin het toch ook staat. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. Of de woorden die u vanmorgen hebt gehoord in die andere psalm van Asaf, die 81ste, waar het er ook staat, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. We kunnen ook denken aan de woorden van de Heere Jezus, gesproken in de bergrede, aan het slot daarvan in Matthäus 7, waar hij die woorden uitspreekt over het gebed. Matthäus 7, waar hij het zegt, bid en u zal gegeven worden, want een ieder die bidt, die ontvangt. En Petrus die schrijft in zijn eerste zendbrief tot zijn lezers, werp al uw bekommernis op hem, op God, want hij zorgt voor u. En zo mogen wij al onze gebeden opzenden naar omhoog tot God. We kunnen zonder de Heere ook niets. We zijn werkelijk in alles van hem afhankelijk. Op ons werk, in de kerk, op de kotter, achter het stuur. Zonder de Heere kunnen wij ons werk niet verrichten en kunnen we geen handeling doen. En daarom ook deze biddag. Want de Heere wil er om gebeden zijn. Maar dan wordt het wel de vraag hoe wij dan bidden. Want moeten wij het ook niet zeggen met de discipelen dat wij van onszelf niet weten te bidden hoe het behoort. En daarom is het nodig dat we ook gebedsonderwijs krijgen. En dat gebedsonderwijs vinden we onder andere ook in het gedeelte wat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Dan met name de versen 10 tot en met 14. Als thema zetten we boven de prediking biddag in de tempel. Twee gedachten. Allereerst het dankgebed van een farizeer en in de tweede plaats het smeekgebed van een tollenaar. Biddag in de tempel. Het dankgebed van een farizeer en het smeekgebed van een tollenaar. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Het is eigenlijk een mooi beeld. Twee mensen die opgaan naar Gods huis om te bidden. Bijzonder toch? Want die twee zijn net als wij wel nakomelingen van Adam. En dat geldt toch, van onszelf zijn we niet gericht op God. En van onszelf zoeken we niet de gemeenschap met God. En van onszelf zijn wij mensen zonder gebed. Nu gaan deze twee gaan op naar de tempel. Dat is iets om blij van te worden. Ze komen daar om te bidden. Nou, laten we elkaar dan toch maar direct ook aan het begin van de preek ook die vraag stellen. Hoe zijn wij vanmiddag opgekomen? zijn wij biddend opgegaan naar Gods huis. Want het kan ook zijn dat we zo uit gewoonte zijn opgekomen, omdat het nu eenmaal hoort, ook op de middag, we zijn niet anders gewend. En eigenlijk komen we er voor de vorm en zitten we met onze gedachten eigenlijk al volop bezig in het werk van de volgende dag. En misschien dat we het zelfs wel wat een hinderlijke onderbreking vinden van de werkweek, zo door de weekse middag. Dat is bij die twee beslist niet het geval. Ze komen op naar de tempel om te bidden. Er waren in Israël verschillende gebedstijden. De 9e uur 's ochtends, de 12e uur 's middags om 3 uur. Het is op een van deze tijden dat die twee naar de tempel zijn gegaan. Nou, dat zegt meteen nog iets over hen. Zij kenden dus ook hun gebedsleven. En ze hielden zich aan de gebedstijden. Weer opnieuw die vraag naar onszelf. Hoe ligt dat nou bij ons? Ja, hoe gaat het nou, jongens en meisjes, als je toen je vanochtend wakker werd? Misschien wakker geroepen of dat je wekker afging. Dat is toch het eerste wat je doet als je wakker wordt, dat je je bed uitstapt en dat je voor je bed gaat liggen en je knieën hebt gebogen, je handen vouwt en dat je de Heere dankt voor de nieuwe dag die je mag krijgen. En vanavond, als je gaat slapen, en eens een stukje hebt gelezen uit Gods woord, dat je hetzelfde weer doet, weer gaat neerknielen voor je bed. God danken voor de dag die je hebt ontvangen, maar hem ook vragen om vergeving van alles wat niet goed ging, wat niet ging naar zijn woord. Zo doe je het toch, of niet? Zo doen wij dat toch, of niet? We moeten misschien soms zeggen dat er ook nog wel eens bij inschiet. Want het gebed kan ook maar zo de sluitpost van de dag worden. Dan schiet het erbij in. Als we druk hebben, leggen we andere prioriteiten. En dan misschien dat het gebed dan nog wel wordt die rituele gewoonte die we dan heel snel afraffelen, maar niet dat het vanuit het hart is. Deze twee die gingen heel bewust op naar Gods huis om te bidden. En in het gebed erken je God als het hoogste goed. En door te bidden beleid je dat de Heere je alles moet geven. Wat je van jezelf mist, wat je van jezelf niet hebt, dat kan Hij je alleen maar geven. Bij beiden was dit er. Ze gingen op naar Gods huis en ze komen er beiden om te bidden. Trouwens moeten we goed lezen hoe het hier staat, want in vers 10 staat het er. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Ze gingen op. Wordt daarmee het bidden ook niet heel treffend omschreven. Want bidden is toch immers het opgaan uit het lage, aardse, zondige leven tot de hoogten van Gods goedheid en Gods barmhartigheden. In het gebed klimt een nietig mens toch als het ware op naar omhoog om van de allerhoogste God in de hemel hulp en zegen af te smeken. Twee mensen gelijk in hun gang naar de tempel. Verder zijn ze zo verschillend. Immers die ene was een farizeer en de andere een tollenaar. Verschillen dus in afkomst, in achtergrond, in status en in werk. De eerste was een farizeer. Ja, zo'n een die je er eigenlijk best wel bij kan hebben in je gemeente, toch? Want Farizeeërs, die waren in een bepaald opzicht ijveraars voor de Here en voor zijn dienst. Farizeeërs. Hun naam betekent letterlijk afgescheidenen. Het was de meest strenge wettische richting in het Jodendom. En ze hadden zich ook afgescheiden van de wereld, van de zonde. Ze kenden de wetten van de Torah heel goed. En ze hielden zich daar ook streng aan. Ze hadden een lange lijst gemaakt van geboden en verboden waarna ze gingen leven. In dat opzicht wilde een Farizeeër toch in alles leven naar Gods wil. Denk maar aan wat Paulus later van zichzelf zegt. Hij was er ook een Farizeeër en in alles naar de wet zijnde onberispelijk. Zo is deze man ook. Hij bidt. Hij vast. Hij geeft tiende. Daarin is hij nauwgezet. En daarin is hij trouw. Maar zulke kerkgangers, die zijn de minste toch niet. Het zijn betrokken kerkleden die in alles ook goed meedoen. Ze leven mee met de gemeente. Ze zijn trouw in het onderhouden van hun godsdienstige plichten. Ze zijn ook ijverig als het gaat om het houden van Gods geboden. Nee, en zulke, die hoef je nooit te waarschuwen voor openlijke zonden waarin ze leven. Zij begeren te leven en te handelen naar Gods inzettingen. Trouwens, als we toch vandaag geroepen worden om ons leven te leggen naast die twee die we tegenkomen, dan is het in deze toch ook de vraag wat we tot hiertoe hebben gezegd van de Farizeeër. Herkennen we daarin ook iets daarvan in ons eigen leven? Leiden wij ook een afgezonderd leven? Gaan wij ook niet mee met de dingen van de wereld? En buigen wij in alle dingen voor Gods woord? En begrijpen wij ook in de praktijk van de dag wat dat betekent, waartoe het klonk in het doopformulier, dat we afgezonderd, dat we geheiligd zijn, afgezonderd van de wereld? Nou, dat zit bij deze man wel goed. En toch moet er van deze man ook nog wel wat meer worden gezegd. Want uiteindelijk is het zijn gebed die hem verraadt. Zo is het trouwens meestal, toch? Uit iemands gebedsleven blijkt wie die persoon in zichzelf is. Uit het gebed blijkt hoe iemand werkelijk in het leven staat. En de toon, die maakt daarin de muziek. Want je kan het hier ook horen uit zijn gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En horen we hem bidden. Ik dank u dat ik niet ben gelijk deze. Ik vast 2 maal. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Tot 5 keer toe klinkt daar ik. En dat klopt dan niet. Hoe vaker iemand komt met zichzelf, hoe meer je aan de oprechtheid van die persoon moet twijfelen. Want als iemand zichzelf voorop stelt, en zeker in het gebed of in de geestelijke praat met zichzelf komt, is dat dikwijls het bewijs dat hij geen zicht heeft op zichzelf. Wat die fariseer doet, dat is zichzelf etaleren. Dat is zichzelf in de lucht steken. Hij komt in alles met zichzelf. Ja, zegt u, maar het begint toch eigenlijk wel goed. O God, ik dank u. Jazeker. Het is niet verkeerd om te danken. Integendeel, in het gebed hoort het danken zelfs een plaats te krijgen. Maar de oprechte dankbaarheid klinkt altijd tegen de achtergrond van de eigen zondigheid. En dat wordt nou bij deze man gemist. Want hij zegt niet, o God, ik dank u dat ik niet doe. Nee, hij zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben. We kunnen God nooit genoeg danken als we bewaard worden voor een leven in de zonde. Het is immers Gods weerhoudende genade. Als we niet toegeven aan al die zondige verleidingen en al die zondige verzoekingen die op ons afkomen. Maar deze man is vol hoogmoed. Hij kijkt neer op de anderen. Die rovers, op die onrechtvaardigen, die overspelers, op die tollenaar. Het is als het ware dat hij aan hen denkt, op hen neerziet en bij zichzelf denkt, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals zij. Wat ben ik toch een beste jongen, wat heb ik het toch goed met mezelf getroffen. Hij is in elk geval niet zo. En je voelt bij hem iets van zijn trots en van zijn hoogmoed. Maar dat tekent hem. Daaruit blijkt nou wie hij zelf is. Hij kent zichzelf niet. Hij weet niet dat in zijn hart precies hetzelfde leeft. Hij kent zijn eigen bestaan niet. En wat doet nou een mens die zichzelf niet kent? Wat doet die nou aan de troon van Gods genade? Niets. En dat blijkt ook wel. Want hij vraagt niets. Hij bidt niets. Hij smeekt nergens om. Hij heeft niets nodig. Tenminste, dat denkt hij. Hij komt alleen maar met zichzelf. Erkennen we het gevaar bij onszelf? Iemand vloekt en wij denken, oh, gelukkig ben ik niet zo zoals hij. Iemand valt in overspel en we zeggen bij onszelf, nou, dat zou mij nooit overkomen. Iemand leeft een losbandig leven. We denken, nou, wat is dat nou voor een? Die fariseer, die hemelt zichzelf op. Hij doet van alles. Bidden, vasten, geld geven. Hij geeft zichzelf allemaal schouderklopjes. Zien we dat gevaar? Want dat kan ook onder ons gebeuren. Want deze zonde van de fariseer, die gebeurt niet in de wereld. Maar die gebeurt in de kerk. Want wat hier wordt getekend is een kwaad wat alleen godsdienstige mensen doen. Want die fariseer, die zit niet in de wereld, maar die fariseer, die zit in de kerk. En dan gaat het niet om zich te buiten gaan aan allerlei zonden. Nee, wat dat doet die fariseer niet. Maar wel door zichzelf te verheffen boven de ander. Kan het soms zomaar leven, ook toch in ons eigen hart, of herkennen we dat niet? We denken, nou ja, Bij ons gaat alles zo goed en keurig. Netjes naar de kerk. Netjes gekleed. Niemand in het uitgaansleven. Moet je dat gezin eens kijken en dat gezin? Het zijn allemaal goede dingen hoor. Zeker, maar het maakt u nog geen kind van God. Dat beseft u toch ook wel? Maar velen verheffen zich er wel op. Zeker. Dat zullen we niet zo benoemen. Daarvoor kennen we de Bijbel ook maar al te goed. En weten we dat ook wel te camoufleren. Maar dat we vinden dat wij beter zijn dan anderen en dat het recht aan onze kant ligt. Want dat is nou steeds wat die Farizeeër doet en waaraan je een Farizeeër herkent. Die Farizeeër heeft het steeds over een ander. En dat is nou een mens die zichzelf nog niet heeft leren kennen. De zonden van anderen, de verkeerde dingen van anderen worden breed uitgemeten. Maar over zichzelf hoor je ze niet klagen voor het aangezicht van God. En dat is kenmerkend voor een Farizeeër. Overal last van, behalve van zichzelf. Overal een kijkje op, maar geen inkijk naar binnen in het eigen hart. Die Farizeeër maakt zich van alles wijs. Ik ben zo wijs, ik ben zo goed, ik doe het zo goed. En zo iemand is ongebroken in zichzelf. Hij staat nog vier overeind. En hij is nog nooit aan het einde gekomen met zichzelf. Dan moet u zien dat het eigenlijk best opvallend is hoe Lucas dat omschrijft in vers 10. De Farizeeër, of in vers 11. De Farizeeër staande. Dat valt op. Staande. Jazeker, u hebt gelijk, dat is ook de gebedshouding van de Joden in die dagen. Waar wij onze knieën buigen en neerknielen, was voor de Joden meestal de gebedshouding dat ze stonden. Maar deze Farizeeër, die staat helemaal vooraan. En dat blijkt wel als later die tegenstelling wordt gemaakt met die tollenaar die van verre staat. Die Farizeeër die staat voorin. Je zou kunnen zeggen, hij staat met de neus vooraan. Hij wil er als eerste bij zijn. Nu staat die Farizeeër vooraan. Hij is dus naar voren gelopen. En hij staat op de plaats waarachter alleen de priesters mogen komen. Maar wat heeft hij nu daarvoor gedaan dan? Hij is door die voorhof de heidenen gekomen. Hij is het voorhof doorgegaan. Hij ging het koperen wasvat voorbij. Hij ging het brandofferaltaar voorbij. En daar staat hij nou vooraan en daar bidt hij. Hij durft wel voor God te verschijnen. Hij meent dat hij zo wel voor God kan verschijnen. Staande bij zichzelf, dankt hij zichzelf. Staande op zo'n hoge plaats waar hij zichzelf heeft gezet, staat hij in zijn eigen licht en plaatst hij zichzelf daarmee in het donker. Ja, het zijn veel woorden dat hij gebruikt. Veel meer dan straks het gebed van die tollenaar. Heeft ook wel iets te zeggen trouwens. Vele woorden die je gebruikt in het gebed of niet altijd iets te zeggen van oprechtheid van het gebed. Soms kunnen we ook zoveel woorden gebruiken uiteindelijk maar om te camoufleren dat we onszelf helemaal niet kennen. Want wat valt nu op uit het gebed van die Farizeeër? Hij heeft niets te vragen. Hij heeft niets te klagen. Hij heeft God vooral wat aan te bieden in die lijst van goede werken. En dat is nou zo'n voorbeeld van hoogmoedig bidden. Weet je wat mij daarin zo ook opviel? Je proeft bij hem nergens iets van schroom of van terughoudendheid, omdat hij nadert tot God in de hemel. Hij bidt zo over de kloof heen die er is tussen God en een zondaar. Je merkt niets van een houding van ootmoed, van kleinheid, van het besef van eigen geringheid. Zeker. Als we die fariseeën erop hadden aangesproken, had hij het niet kunnen waarderen. Want die fariseeën, die zag zijn hoogmoed, ik vast en ik bid en ik geef tiende, zag hij als godsvrucht. En hij ziet zichzelf als, oh, zo geestelijk en daar mag je niets van zeggen. Komen we toch vaker tegen in de schrift Paulus in zijn eertijds. Of wat dacht hij God een dienst te bewijzen? En wat dacht hij te ijveren voor de Here en zijn eer? En die rijke jongeling, hij zei, al die dingen heb ik gedaan van mijn jeugd af aan. Begrijpen we dat ontdekkende genade zo nodig is? Want niets is zo lastig te doorgronden en bloot te leggen als het hart en als het leven en als het denken van een fariseer. Want zo'n een denkt altijd iets te zijn. Hij is godsdienstig, hij is ernstig, hij is trouw. Maar ondertussen houdt hij zichzelf op de been. O, wat kan een mens, ook een godsdienstig mens, wat kan die zichzelf bedriegen? En laten we allen onszelf er maar op onderzoeken. Want zelfs in de meest heilige verrichtingen kunnen de grootste zonden liggen. En zelfs in onze gebeden kan nog zoveel van ons eigen ik schuilen. Waardoor we maar naar onszelf toebidden. En waarin we in ons bidden uiteindelijk ook onszelf bedoelen. Dat we de grootste geestelijke woorden kunnen gebruiken om uiteindelijk ons eigen ik maar buiten schot te houden. Het gebed van een fariseer kan zich op allerlei manieren openbaren. In elk geval zien we wel, het is een gebed vol hoogmoed. Dan moeten we zeggen dat het misschien wel het meest verpakt zit in een ootmoedig jasje. We nemen de gestalte aan van een nederig mens, terwijl we ons verheffen boven de ander. Het is niets anders dan ootmoedige hoogmoed. Die fariseer bidt, maar hij is nooit een arme zondaar voor God geworden. Die fariseer vond zichzelf heel wat. Moet je eens kijken wat hij is, vers 14. Daarin wordt gezwegen over die fariseer. En daaruit blijkt toch wel dat die fariseer niet gerechtvaardigd is. Want wie rechtop staat, die past niet door de hemelpoort. Daar kom je alleen bukkend en buigend doorheen. Wie op eigen gerechtigheid vertrouwt en op zijn eigen werken bouwt, die zal ten val komen. En wie steunt en wie leunt op zijn eigen werken, die toont daarmee dat er in zijn leven geen plaats is voor de Here. En opnieuw zullen we ons eigen leven er eens naast leggen. Allemaal. En leeft die fariseer dan niet in ons aller hart? We komen naar de kerk. We bidden, maar we denken God vooral wat te kunnen bieden. Maar we hebben niets om te vragen en om te klagen. Die Farizeeër, die woont toch uiteindelijk in ons aller hart. En daar komen we toch ook achter als de Heilige Geest ontdekkend gaat werken in ons leven. Voor zelfverheffing hebben we helemaal niks nodig. Zelfverheffing zit in ons. Oh, dat weten we vaak heel mooi te verpakken. Gebogen houding. Een zwart pak. Wat ootmoedige taal. Maar ondertussen een Farizeeërshart. Die Farizeeër, hij liep zo in die tempel naar voren, aan het altaar voorbij. Kijk, en dat kan dus. Biddende mensen, zonder genade, zonder gebed om genade, zonder het Lam en zonder Christus. Het kan dan veel lijken, o zo godsdienstig, maar het stelt niets voor. Want in alles draait het uiteindelijk om het eigen ik, om de eigen gerechtigheden, om de eigen werken. En is er in het hart is er geen behoefte aan Christus. En is er geen gebed om genade. Is dat ook niet een groot gevaar? Ook juist in de kerken. Het gebed van een Farizeeër dat van alles heeft, maar Christus niet nodig heeft. Die Farizeeër had zichzelf gerechtvaardigd. Maar hij is niet door God gerechtvaardigd. En zo ligt dat, zo leert vers 14. Wie meent iets in zichzelf te zijn, die is niets voor God. En als we menen dat wij onze zaakjes op orde hebben, dan is dat wel het bewijs dat het niet in orde is tussen God en onze ziel. En wat is er daarvoor nodig in ons leven? Dat het mes der ontdekking erin gaat. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Het smeekgebed van de tollenaar. Want die Farizeeër komt niet alleen. Hij komt samen met een tollenaar. En wie is nou die tollenaar? Ik denk dat jullie jongens en meisjes dat ook wel weten. Zo'n tollenaar, dat is iemand die ook de belastingen int. Die zit en die werkt op het belastingkantoor. En in de dagen van de Heer Jezus werkte hij vooral samen. Werkte hij eigenlijk in opdracht van de Romeinse overheid. Die tollenaren hadden ook de opdracht gekregen om een bepaald geldbedrag, om dat ook te geven aan de bezetter. Maar vaak vroegen ze meer geld, zodat ze ook nog heel wat konden stoppen in hun eigen zak. En tollenaren behoorden dan ook in die dagen tot de best verdienende beroepsgroep. Maar een tollenaar was wel veracht, want hij werkte samen met de Romeinse bezetter. En dat zette kwaad bloed bij de mens. En ze zagen zo'n tollenaar ook als een landverrader. En daarom werd hij met de nek aangekeken. Ja, een Farizeeër, die stond goed aangeschreven. Maar een tollenaar niet. En we kunnen ons wel voorstellen dat die tempelgangers er wat vreemd van opkeken toen die tollenaar opging naar de tempel. Stel je voor dat iemand met een bedenkelijk leven de kerk binnenkomt, dan heb je toch de neiging om even met een scheef oog te kijken van, wat doet hij hier eigenlijk en wat gaat die persoon hier allemaal doen? Die Farizeeër, die werd met bewondering nagekeken, maar voor die tollenaar wendde men het hoofd af. En dat wist die man wel. Toch gaat hij naar de tempel. En dat zegt wel iets van hem. Hij werd gedrongen, innerlijk gedrongen, om naar Gods huis te gaan. Thuis blijven kan hij niet. Er is dus iets in zijn hart wat hem drijft om naar de tempel te gaan. Tolhuis uit, onderweg naar Gods huis. Er was reden toe. Bij zijn werk was hij altijd bezig om via leugen en bedrog mensen geld af te persen, zoveel mogelijk in zijn eigen zak te krijgen. Maar we kunnen toch wel uit het geheel van deze gelijkenis opmaken dat nu bij hem zijn boeken gecontroleerd werden. Ja, dat de Heilige Geest zijn levensboek heeft opengelegd. Zijn ogen zijn er voor open gegaan. Alles in zijn leven klaagt hem aan. De wet veroordeelt hem. Ja, want bedenk wel, deze man kende de wet. Hij is immers een Jood. Anders had hij ook nooit in de tempel mogen komen. Maar nu, deze man zegt niet, ik vast en ik geef tiende. Hij heeft niets te zeggen. Alles in zijn leven klaagt hem aan. En daarmee kon hij niet naar anderen. Met die nood van zijn leven, want die zagen hem al aankomen, die landverrader. Daarmee gingen ze niet in gesprek. Met die nood van zijn hart kon hij ook niet naar de godsdienst. Want ja, zoals hij nu is als tollenaar, zouden ze hem niet ontvangen. Zouden ze tegen hem zeggen, knap jezelf eerst maar op. Verander je leven eerst maar eens en kom dan maar weer eens terug. Deze man is vastgelopen. Hij zit vast. Klemmen gezet. En in dat tolhuis heeft hij het benauwd gekregen. En hij sterft nog liever dan dat hij daar zo blijft. Kent u trouwens dat gevoel? Want dat kan ook zo onder het werk gebeuren. We weten niet exact hoe het bij deze man allemaal is gegroeid en is ontstaan. Maar we kunnen wel uit de tekst afleiden dat bij hem de overtuiging is gegroeid dat hij naar Gods huis toe moet. En dat kan toch ook gebeuren onder het werk. Terwijl u aan het sleutelen bent, terwijl je aan het bouwen bent, dat je eigenlijk al denkend en mediterend terugdenkt aan het gedeelte wat je die morgen hebt gelezen. Of dat nog weer bij je boven komt, datgene wat je zondags in de kerk hebt gehoord. En dat Gods Geest die overtuiging in uw hart gaat leggen. En hij u bepaalt bij uw schuld. Dat je erachter komt dat het niet goed zit in je leven. En dat je zo niet sterven kan. De schuldbrief bij je wordt thuis bezorgd. En dat je te doen krijgt met het recht van God. Wat wordt het je dan benauwd toch? Als je beseft, ik kan zo niet sterven. En als heel dat zonderegister zo voor je ogen wordt opengelegd. En op zulke momenten kun je ook niets met anderen. Oh ja, het is fijn als je misschien dingen kan delen en kan bespreken, maar uiteindelijk is er niemand, een collega niet of wie dan ook, die je daarmee kan helpen. Dan blijft er toch nog maar één weg open, zoals voor deze fariseeën maar één weg open bleef. De weg naar de tempel, de weg naar Gods huis, de weg naar God zelf. Het zou toch een zegen zijn, als we zo vanmiddag onze plaats in de kerk zouden hebben ingenomen. Vanuit de nood gedreven, met een opgebonden schuld, met een aanklagend geweten en toch niet uit Gods huis weg te kunnen blijven. Want dat zien we toch, in die nood zoekt die tollenaar het bij God. En bij al zijn klagen gaat hij het aan de Heere vragen. Hij is aangewezen op Gods genade. Twee mensen die opgingen naar de tempel. Ja, die fariseer is hem al voorbij gesneld. Zo snel als die fariseer gaat die tollenaar niet. Zo snel kan hij ook niet. En durft hij ook niet. Hij durft de drempel nauwelijks over. Het liefste zou hij misschien wel weer teruggaan, maar dat kan ook niet. En hij kruipt als het ware naar God toe. Lucas, die dat zo teer omschrijft in vers 13. En de tollenaar van verre staande. Waarom staat hij daar? Waarom komt hij niet wat dichterbij? Hij durft dat niet. Want hij kent zijn plaats. Hij weet wie hij is. Met zijn zondige hart kan hij voor de Heere niet bestaan. En met zijn zondige bestaan durft hij niet dichter bij de Heere te komen. Hij kent zijn schuld, hij weet van zijn zonde. En hij beseft dat hij het niet waard is om dichterbij te komen. Want juist hier in Gods huis voelt hij Gods majesteit. Zijn eigen kleinheid. Beseft hij Gods heiligheid. Zijn eigen zondigheid. Weet hij iets van Gods hoogheid. Zijn eigen nietigheid. En hij durft zijn ogen niet op te slaan naar omhoog. En wilde ook zelfs de ogen niet opslaan naar de hemel. Kijk, zoals jullie jongens en meisjes dat kunnen hebben. Als je misschien iets heel doms hebt gedaan of heel stouts hebt gedaan met ook grote gevolgen. En dan word je geroepen door je vader of door je moeder. Maar je schaamt je zo om datgene wat je hebt gedaan dat je ze eigenlijk niet in de ogen durft te kijken. En je houdt je ogen maar naar beneden, want je schaamt je voor dat domme, voor dat stoute wat je hebt gedaan. En zo deze tollenaar. Hij schaamt zich. Hij beseft wie hij is. En hij verstaat wat hij ervan heeft gemaakt. Daarom kijkt hij naar beneden. Bedrukt, bedroefd, vol berouw. En hij slaat zichzelf op de borst. Nee, niet zoiets van kijk mij hier eens. Het is op de borst slaan vanuit die zelfveroordeling. Vanuit het verdriet in zijn hart. Die tollenaar is een terneergeslagen man. En hij weet met zichzelf geen raad meer. De schuld gaat naar hemzelf. Hij weet dat hij voor God niet kan bestaan. Maar tegelijkertijd kan hij ook bij de Heere niet wegblijven. En daarom nadert hij tot God en hij kent maar één gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Valt het u niet op hoe weinig die woorden zijn? Leg ze maar eens naast elkaar vanavond. Die woorden van de fariseer, veel in getal. En die woorden van die tollenaar eigenlijk zo weinig in getal. O God, wees mij zondaar genadig. Slechts 6 woorden. Een benauwd en een verontrust zondaarshart. Die weet ook niet veel woorden uit te brengen. Dan blijft toch slechts die roep om genade. En die schreeuw om hulp blijft over. Hoe ligt dat nou bij ons? Als we op deze biddag in de kerk zijn gekomen. Mag ik u vragen, waarvoor zijn we in de kerk gekomen? Maar zeker, we mogen op biddag voor alle dingen bidden. Dat hebben we ook gedaan. Voor ons werk. Voor de kerk. Voor de visserij. Voor de boeren op het land. Voor de oorlogssituatie in de Oekraïne. Voor de situatie in Turkije en in Syrië. Je mag bidden voor uw gezondheid. Jij mag bidden voor je examen, voor alle dingen die je bezig en bezet kunnen houden. Wat bent u hier nou ook? Bent u hier nou ook gekomen om te bidden om genade? Ligt er in uw hart ook dat smeekgebed om een genadig God? Hoe krijg ik een genadig God? Want hier horen we in de tempel het zondaarsgebed. Dat ontferming zoekt. Dezelfde woorden die in het Oude Testament door David op de lippen genomen zijn na zijn zonde met Bathseba. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Dat is de noodkreet van een ellendige vanuit de diepte van zijn verloren bestaan. Dat is die laagste plaats waar de mens ligt in zijn schuld. En waar die geheel en al aangewezen is op die dierbare borg en middelaar. Want hij is het die genade heeft verdiend, die de genade heeft verworven. En daartoe moest hij die weg gaan, ja, van bidden, van vasten, van zich geheel en al onderwerpen aan Gods woord. En te buigen onder dat woord, moest hij de weg gaan naar het kruis, waar hij zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Kijk, en hier... O God, wees mij zondaar genadig. Hoor je de stem van dat toevluchtnemende geloof dat zijn toevlucht heeft leren nemen tot God? Waar die farizeer met zijn neus vooraan stond, staat die tollenaar van verre. Maar hier staat hij wel op de plaats waar die dicht is bij het altaar. De plaats waar het offerlam wordt geslacht. Waar de verzoening door voldoening wordt gevonden. Waar mag worden ervaren dat God genadig is. En dat God genade bewijst in een weg van recht. Waarin er betaald wordt voor de zonde en voor de ongerechtigheid. Hier in die tempel wijst alles heen naar Christus. En daar richt het hart van die tollenaar zich op. O God, wees mij zondaar genadig. En dan, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Let op, dat zegt die tollenaar niet van zichzelf, hè? Als je aan die tollenaar had gevraagd en gezegd, je bent gerechtvaardigd, had hij gezegd, ik gerechtvaardigd? Ik ben een arme zondaar die aangewezen is op genade. Hij is niet meer dan een smekeling aan de troon van Gods genade. En hij moet het enkel hebben van het bloed van het offerlam. Maar weet u, zulke houdt God nou voor rechtvaardig? Mensen die in zichzelf en van zichzelf niets zijn en niets hebben, maar die het geheel en al moeten hebben van het lam, van het bloed van de Heer Jezus. Bent u er nou zo'n een? Een die zichzelf moet vernederen. Die zichzelf moet aanklagen en zichzelf moet veroordelen. Die geen verwachting meer heeft van zichzelf. Die het niet kan doen met eigen prestaties. En die niet kan vertrouwen en bouwen op zijn eigen werken. Maar die zich als een ellendige zondaar niets anders kan neerwerpen. Aan de troon van Gods genade. En bij het zicht op het altaar het uitroept. O God, wees mij zondaar genadig. Let op hoe het er staat. Hè? Of eigenlijk wat er niet staat. Niet wees mij berouwvolle zondaar genadig. Wees mij ernstige zondaar genadig. Wees mij zoekende zondaar genadig. Nee, wees mij zondaar genadig. Want als God de schuld in het leven openlegt, dan komt er ook dat bijvoeglijk naamwoordje niet meer voor. Want dan ben je niets anders dan een zondaar, een vijand, een goddeloos. verloren in jezelf, verdoemd vanwege jezelf, kun je het alleen nog maar zoeken en verwachten van Gods genade in Christus geopenbaard. Vertrouwend op zijn dierbaar bloedje zo neer te werpen voor zijn voeten, om als het ware die Christus te omhelzen en je aan hem vast te klemmen. Zo gaat een ziel gerechtvaardigd naar huis. Niets in mezelf, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Maar je enkel vastklemmend aan het kruis en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want het is alleen op grond van zijn verdiensten dat zo'n tollenaar zijn schuld krijgt kwijtgescholden en gerechtvaardigd naar huis kan. Blijf dan ook niet weg van de troon der genade. Daar is genade te verkrijgen. Die borg betaald heeft voor de schuld. Dat zullen toch ook Gods kinderen herkennen. Elke keer weer terug. Die troon der genade. Waar ze zichzelf elke keer weer moeten aanklagen. En elke keer weer moeten veroordelen. En niets anders ook dan kunnen bidden. O God, wees mij zondaar genadig. Om dan voortdurend weer te mogen delen in die gerechtigheid die er ligt in Christus. En om zo steeds aangewezen te zijn op Gods genade en te mogen ontvangen. Genade voor genade, om Christus wil. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we danken uw naam dat u ons vandaag deze biddag gaf. Om onze mond te openen, opdat gij die zal vervullen. Twee mensen die met biddag naar de tempel zijn gegaan. Heere, u weet waarin ons leven getekend werd. In die fariseer of in die tollenaar. Geef toch dat het tollenaarsgebed, dat zondaarsgebed, nog veelvuldig gevonden mag worden in het midden van de gemeente. Niets in onszelf, alles te zoekend in Christus, bij het altaar, bij het bloed. Heere, wilt u met ons gaan? Als we weer van hier gaan, het verdere van deze dag, het verdere van deze week. Schenk in ieder wat nodig is, bij de taken die hij of zij heeft te verrichten. Wilt u ondersteunen en sterken in wegen van moeite en druk. Wilt u behoeden en bewaren in het bijzonder en bovenal voor een onverzoend sterven. En wilt u heiligend in ons leven werken, door uw woord en door uw geest. Aanvaard onze dank voor alles wat gij ons schonk. En dat in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 113 willen we nog gaan zingen. En daarvan het vierde vers. 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? En in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.